De twee grote uitspraken in Psalm 110 luiden: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En de andere was: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het zijn die beide uitspraken die de inhoud van deze psalm bepalen. Maar het zijn ook de beide uitspraken die in het Nieuwe Testament hevig worden geciteerd, om zo te zeggen. En de reden daarvoor is een eenvoudige. Het zijn woorden uit deze psalm die ons spreken over de tegenwoordige positie van Christus. Dat wil zeggen in de hemel en met alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Maar voorafgaand aan zijn wederkomst. En de normale, de meest voor de hand liggende lijn, doorgaande lijn in de Bijbel, is uiteraard gewoon de aardse lijn. Dat wil zeggen, van oudsher is aangekondigd het zaad der vrouw, dat de zaad der slang de kop zou vermorzelen. Kortom, iemand als Noach die de mensheid zou redden, of wat het maar was, zaad van Abraham is aangekondigd. En uiteindelijk, zaad van David heet het uiteindelijk, namelijk een koning met een onvergankelijk huis, een onvergankelijk koninkrijk, een stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En die lijnen komen bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus Christus. Meer specifiek trouwens, natuurlijk niet in zijn geboorte, hoewel het tegen kerstfeest loopt, maar in zijn opstanding. Ik denk niet dat ik dat nog hoef uit te leggen. Maar het punt is dat daar toch het een en ander blokkeert, om de eenvoudige reden dat wij hier op aarde daar helemaal niks van merken. En het heeft sommigen de gelegenheid gegeven om te argumenteren dat Jezus dan toch niet de Messias, de beloofde Messias was, want die zou een paar dingen doen die Jezus dan tot op heden niet gedaan heeft. Dat is het eigenlijk dan, hè? En dat is goed te beargumenteren. De vraag is echter of die dingen die hij niet gedaan heeft, of die dingen niet alsnog in de toekomst zou doen, en of dat niet ook in het Oude Testament wellicht dan toch was vastgelegd, dan wel aangekondigd. En dat is het hele punt. Dat wil zeggen, de hele kwestie van dat koninkrijk dat zou komen, de Messias, de Verlosser die zou komen, degene die de duivel zou overwinnen, de zonde, de dood zou overwinnen, dat is allemaal tot je dienst. En dat vind je allemaal in het Oude Testament terug. In het Nieuwe ook, overigens. Maar in het Oude Testament wordt het uitgebreid aangekondigd. Maar de tegenwoordige positie van Christus en zijn werk, ja, dat is weliswaar vastgelegd in het Oude Testament. Maar dan gebruik ik toch veiligheidshalve maar de woorden van Paulus uit Efeze 3. Die dingen zijn niet bekendgemaakt in voorgaande eeuwen, zoals zij nu geopenbaard zijn door zijn heilige apostelen en profeten. Dit was Efeze 3. Het is niet voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt zoals het nu geopenbaard is. Want er is wel iets bekendgemaakt in voorgaande eeuwen, maar niet geopenbaard. Dat is een subtiel verschil. Maar in de Bijbel blijkbaar hoogst elementair. Het idee is, het is vastgelegd in het Oude Testament, maar het is niet uitgebreid toegelicht en het is zodanig vastgelegd dat het in zichzelf weinig herkenbaar is. En dat is in ieder geval de opvatting die Petrus ons meedeelt in 1 Petrus 1 vers 11. Of daar in de buurt. Wanneer hij zegt dat de profeten zelf hun eigen profetieën hebben onderzocht, hebben met betrekking tot de tijd waarop de geest van Christus duidde. De tijd namelijk met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En de tijd, nee, die zin daar, die is een beetje ongelukkig. Ook daar is het wat ongelukkig en zeker in de vertaling ook. Maar het doet er nou verder niet toe. Waar het over gaat is de tijd waarin wij leven, de tijd waarin wij terugkijken op het lijden dat op de Christus komen zal. Dat zo is, En dat we daarop terugkijken, wordt in het algemeen binnen het christendom uitstekend gedemonstreerd, want men heeft het kruis tot het christelijke symbool gemaakt. Wat in hoge mate natuurlijk toch op een misverstand berust. Want het kruis is een vloek, is het einde van alles, is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus als het Grieks was, maar zou het een omega geweest zijn. Maar het is het einde van het verhaal, de taf. Het is het einde van de story, zal ik maar zeggen. Het is de dood. En daarmee, als er verder niks is, is daarmee iedereen definitief verloren. Dat is 1 Korinthe 15. Maar ik haal het maar aan om aan te geven dat de algemene gedachte is. Wij kijken historisch terug op het kruis, dat wil zeggen het lijden dat op Christus komen zou. En in sommige kringen heeft men zelfs verzuimd om het corpus van de crucifix te verwijderen. Toch? Want ja, hij is wel opgestaan, maar als zodanig is hij dan toch maar heel beperkt verschenen. En je mag het niet uitroepen, want je kunt beter uitroepen, hij is toen meteen verdwenen. Want dat is wat er werkelijk gebeurd is natuurlijk. Hij heeft zich niet geopenbaard aan de wereld, in eerlijkheid. En zelfs voor zover hij verschenen is aan zijn discipelen, gebeurde dat gewoonlijk dan ook nog bedekt. En zodanig dat ze hem zelfs aan zijn uiterlijk niet, althans niet onmiddellijk, herkenden. Daar zijn vele gelegenheden van beschreven, dus dat hoef ik nou ook niet toe te lichten. Hè. Ze wisten dat hij het was, zagen wel dat dit was, maar er was toch iets anders. En wat dat dan precies is, weet ik ook niet. Dat doet er ook weinig toe, als het ons maar bijblijft, dat hij dus min of meer in het geheim aan hen verscheen, voor zover je zoiets kunt zeggen. Hè. Hij is namelijk verdwenen. Dat is ook de oorzaak ervoor dat gemeentelijke waarheid in onze dagen nog steeds onbekend is. Meestal zeg ik het tegenwoordige werk van Christus, want ik hou liever Christus centraal, beter dan gemeente centraal te stellen. Maar het tegenwoordige werk van Christus is onbekend. Men weet er niet van. En dat komt natuurlijk omdat men volgt de nieuwtestamentische uiteenzetting niet. En men wil niet zien dat God een plan ontwikkelt in de loop der tijden. Men spreekt slechts van een voortschrijdende godsopenbaring. Maar in werkelijkheid hebben wij niet een voortschrijdende godsopenbaring. In werkelijkheid hebben wij een voortschrijdend werk gods. Ik hoop dat hij het verschil begrijpt. Hij voert een plan uit. En dat plan betreft niet dat hij langzamerhand zichzelf openbaart. Het plan betreft dat hij een werk uitvoert in de loop der tijd. En dat ook inderdaad toelicht, enzovoorts. En het geheime wapen in het hele verhaal, dat is onze tegenwoordige bedeling. Ik leg u dat uit, maar ik weet dat ik dat wel eens vaker uitgelegd heb, maar ik doe het nou weer langs een andere kant, mag ik hopen. Dus het bijzondere van onze bedeling is natuurlijk dat wij leven in de dagen waarin officieel de wereld onder leiding van het Joods volk, dat moeten ze toch zeer op prijs stellen dat ik dat nu zeg, toch? Dat de wereld onder leiding van het Joodse volk heeft besloten om Jezus als de komende koning, de verlossende Messias, te verwerpen. En als de vorst des levens, want dat is ook de term die in de handelingen gebruikt wordt, hè? De vorst des levens heb jij gedood, enzovoorts. Men heeft besloten dat te doen en toen heeft God gezegd, want God is soms democratisch, maar daar word je niet blij van hoor. Hij heeft gezegd, oké, als je dat dan zo wilt, dan draai ik nu het licht uit. Nou, de draaiknop is pas later uitgevonden, broeder, maar het is een anachronisme, maar toen maar. God heeft gezegd, dan trek ik nu het licht terug uit deze wereld en dan zoek ik maar een poosje, een jaartje of 2000, 3 weken der dagen. Een dag of wat, 2000 jaar. dan zoek je het maar een poosje uit en dan kijk ik wel. Dan doe ik niks, dan kijk ik er alleen maar naar. Ik bekijk het wel. Er staat het gewoon zo in Deuteronomium, daarom kan ik dat ook zo zeggen. En in die dagen leven wij. En dat is, dit is alleen te slikken, dit is alleen te accepteren, als je accepteert dat God een plan uitvoert in de loop der eeuwen. En als je daar niet van wil horen, over tijden en gelegenheden, en dus eventueel bedelingen, ja, dan slik je dit dus niet. En dat doet men in het algemeen dus niet, want men wil een koninkrijk bouwen op aarde. Dat wil iedereen, naar het schijnt. Nou ja, de meeste mensen, zeggen we dan, hè, met een mooie alliteratie, de meeste mensen willen dat schijnbaar. Nou, blijkbaar kan ik wel zeggen, en dat gebeurt dus. En men wil dus ook een christelijk rijk, enzovoorts. Hè. We hebben trouwens eeuwenlang een groot rijk gehad in Europa, dat heette het Heilige Roomse Rijk. Dat was Duitsland, maar toen maar. Eigenlijk, dat is wat nu Duitsland is, hè. Het Heilige Roomse Rijk. Onder gezag van Rome en onder Rome te verstaan. Het christendom als zodanig. Wat dat betreft heeft Luther heel wat op zich geweten. Dat heeft meegeholpen om het ten onder te brengen. Trouwens, Willem de Zwijger ook in hoge mate. Dus we mogen als Nederlanders daar ook wel een beetje trots op zijn. Maar niettemin een rijk bouwen hier op aarde. Terwijl de Bijbelse waarheid is. Nee, de Heer doet niks aan de wereld, hij trekt zich terug, hij doet iets anders. En dat is wat in het Nieuwe Testament bekendgemaakt wordt, logischerwijze, want wij leven in die dagen, dus het moest wel. Dat is ook een reden, er zijn er meerdere te bedenken, maar dat is ook een reden waarom wij inderdaad apart hebben de zogenaamde Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Want het Nieuwe Verbond, dat is het Nieuwe Testament, dat is hetzelfde. Het Nieuwe Verbond als zodanig, ja, dat wordt in het Oude Testament ook uitgebreid aangekondigd. Daar heb je niet die Nieuw-Testamentische Bijbelboeken voor nodig. Misschien heb je de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken nodig om een verslag te krijgen van het leven van hem die de middelaar is dan van dat Nieuwe Testament en van dat Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, maar die grote knop nog een klein beetje terug, ja. Misschien de boeken van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en voor mijn part, oké, dan ook nog maar Handelingen als aanloop tot de kerkgeschiedenis, want zo wordt dat beschouwd. Maar we hebben behalve dat wel degelijk ook al die Nieuw-Testamentische brieven en dan nog het boek Openbaring. En dat is weer zo, omdat wij leven in de dagen die in het Oude Testament niet geopenbaard zijn. En dus moest het alsnog geopenbaard worden. En dat is de grote functie van de Nieuw-Testamentische Bijbelschrijvers in het algemeen en van de apostelen in het bijzonder. Want het zijn dingen die in voorgaande eeuwen, Efeze 3, niet bekend zijn gemaakt zoals ze nu zijn geopenbaard door zijn heilige apostelen, meervoud. En we hebben maar één Paulus, dus die andere apostelen zijn andere dan Paulus. Dus niet Paulus alleen. Gelijk zijn nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen die profeten zijn. Want dat is de strekking van apostelen en profeten. Het gaat om een en dezelfde categorie. En die Paulus zegt van zichzelf dat zijn bediening eruit bestaat om te vervullen het woord Gods. Ik meen dat hij dat zo zegt in de Colossensebrief, als ik het goed heb. Hè? 1 vers 26, ja. Om te vervullen, dat wil zeggen te voltooien, vol te maken het woord Gods. Om inhoud te geven, vervullen, om inhoud te geven aan dat woord dat er al is. Dat betekent het ook letterlijk, hè? En wat er dus gebeurt, en dan ben ik terug bij ons onderwerp. Wat er gebeurt, is dat we hebben hier psalm 110. Dat is een psalm waarmee je binnen het kader van het Oude Testament eigenlijk niks kunt. Wat is dit? Wat staat hier eigenlijk? En wij weten het niet. In het Nieuwe Testament wordt gewoon gezegd wat het betekent. Namelijk dat er uitspraken zijn over de Messias, die in de eerste plaats een positie zou hebben aan de rechterhand Gods, waarbij al zijn vijanden en daarmee de hele schepping feitelijk aan zijn voeten zouden zijn onderworpen. En als het uitgelegd wordt, wordt dikwijls in één adem ook Psalm 8 aangehaald. En soms ook Psalm 2. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen en ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoorts. Vandaar dat die schriftgedeelte in sommige plaatsen het Nieuwe Testament alle drie min of meer in één adem, als je diep ademhaalt tenminste, in één adem genoemd worden. Dat is te doen. Maar dat zijn van die hoogst elementaire schriftplaatsen waarvan het Nieuwe Testament dan uitlegt waar ze werkelijk over gaan. En als je dat mist, ja, dan kun je met het Nieuwe Testament niks. Althans, weinig. En met de Hebreeënbrief helemaal al niet, want ik heb u vorige keer enige schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament laten zien waarin deze Psalm 110 wordt aangehaald, specifiek in verband met de uitdrukking: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. De Heer Jezus zelf haalde het aan, stelde de vraag over, wat betekent dat dan? Ja, dat betekent dat het gaat over onze dagen, waarin de Messias niet een troon heeft in Jeruzalem, maar in de hemel, vooralsnog. En gedurende aanzienlijke periode. En soms ben ik wat voortvarend en wellicht arrogant. Dat moet je wel, anders sta je nooit achter zo'n lessenaar. Als je niet een beetje arrogant bent, kom je nooit achter zo'n lessenaar. Hè? Dan blijf, ja, dus toen maar weer. Soms word ik wat arrogant en dan zeg ik, nou ja, voor een periode zou hij dan nog niet de troon hebben op aarde, maar wel in de hemel. En dan zeg ik, nou, als je dan een beetje zoekt, dan kom je misschien toch op zijn minst tot de suggestie dat met 200 dagen duurt. 2000 dagen duurt. Nou ja, misschien wel 2000 jaren. Al is dat wat lang. En hoe kom je op die gedachte? Nou ja, omdat ooit Israël verlost werd uit Egypte en toen het eenmaal Kanaan zou binnentrekken officieel over de rivier, over de Jordaan, toen moest de Ark des Verbonds eerst het water in. En van Israël over het volk staat dat ze een afstand moesten houden tot die Ark des Verbonds van 2000 ellen in de maat. Staat er 2000 ellen. Dat wil zeggen, toen die Ark des Verbonds de grens overstak, toen moest Israël als volk nog 2000 el inhalen. Duurde het dus nog 2000 el voor de eerste van het volk ook alsnog op dezelfde plek, de bodem van de Jordaan, aankwamen. En er staat er nog zo fraai bij: opdat gij weet de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Dat zijn ook twee dagen. He? En dan heb je, ja goed, en dan het Nieuwe Testament. Maar goed, ik had het nu over het Oude Testament. He?
Hosea 6.
Ja, na twee dagen. Ja, ja, natuurlijk, ja. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En daarna lees je toch het Nieuwe Testament. Dan neem je Petrus. En dan zeg je, nou ja, 1000 jaar zijn bij de Heer als één dag. En één dag is als 1000 jaar. Dan heb je er ook twee dagen van 1000 jaar bij elkaar gesprokkeld. En ja, ik zeg het wat losjes. Want ja, maar als je het bij elkaar optelt, heb je een sterk argument natuurlijk. Dus ja, maar dat het verborgen is en dat het inderdaad niet expliciet in de Bijbel staat, ja, dat is waar. Maar zeg niet dat het niet in de Bijbel staat. Waarom zou het expliciet moeten geschreven worden? Er zijn andere manieren om iets over te brengen, duidelijk te maken. En het was niet de bedoeling om het over te brengen, om duidelijk te maken. De bedoeling was om het te verbergen, zodat men het later ooit nog eens zou vinden als iemand op de gedachte komt te gaan zoeken. En dat zijn wij, want ons wordt gezegd dat we zoeken moeten. He? Er staat toch onderzoek de schriften? Neem het bij voorkeur letterlijk, dat is natuurlijk niet verantwoord omdat ik met een vertaling dan werk naar het Nederlands. Maar ik zeg altijd, de bedoeling is wel dat je er onderzoekt. He? Het is ergens verstopt en dus bedekt. Dus als je dan zoekt, moet je eronder zoeken. Onderzoek de schrift. Weet je wat Willem Jones die dan zei? Ja, er staat nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat, je moet de schrift onderzoeken. Verstandelijk acht geven enzovoort. Nou, het Nieuwe Testament openbaart ons deze dingen omtrent de tegenwoordige positie van Christus in afwachting van dat hij alsnog dat koninkrijk op aarde zal openbaren vanuit Jeruzalem. Geeft mij de gelegenheid om nog eens iets anders te zeggen. Het is in afwachting van het moment dat dat koninkrijk onder de naam Jeruzalem, dat koninkrijk der hemelen onder de naam Jeruzalem zal nederdalen naar de aarde. Want dit is een lange voetnoot, want ik blijf dat roepen elke gelegenheid die ik vind. Ik ben van mening dat de profetie uit het visioen, laatste visioen uit de Bijbel, over die stad die uit de hemel nederdaalt op de aarde, niks anders is dan een uitbeelding. Volstrekt symbolisch, een uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk van Christus uit de hemel naar de aarde, niet na de jongste dag, maar 1000 jaar daarvoor. Ik kan het ook niet helpen dat de jongste dag daarvoor al genoemd is. Maar ik wil nog niet zeggen dat, omdat het al eerder genoemd is, dat het dan ook eerder plaatsvindt en dat dus het nederdalen van die stad uit de hemel plaatsvindt na de verschijning van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat denkt men wel altijd, maar ik geloof daar niks van. Als je de symboliek van dat visioen begrijpt, dan begrijp je dat het niks anders is dan de uitbeelding van de vervulling van het Onze Vader. Namelijk, uw koninkrijk komen, tussen streepjes, uw wil geschieden, want dat is hetzelfde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En als het komt, komt het uit de hemel naar de aarde. En Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk enzovoort. En inderdaad, het komt ooit uit de hemel naar de aarde. Maar niet pas na de jongste dag, maar 1000 jaar daarvoor, in de dagen van de wederkomst van Christus. Afgezien daarvan ook degenen die beweren dat het gaat over een nieuw Jeruzalem pas na de jongste dag, hebben niet de minste moeite om bepaalde uitspraken over het nieuwe Jeruzalem op ons vandaag toe te passen. Dat is inconsequent. Maar als ik het doe, is het niet inconsequent. Want wij maken deel uit van het nieuwe Jeruzalem, wij wonen daarin en wij leven in de dagen waarin de Heer het alle tranen van de ogen zou afwezen en dat soort dingen meer. Wij hebben deel aan dat koninkrijk. Alleen in de hemel. Maar in de toekomst komt het naar de aarde. Nou ja, meer wil ik daar niet over zeggen, want die voetnoot is al veel te lang natuurlijk nu. Maar ik moet terug naar dit onderwerp. En wat ik elke keer weer benadruk, ook als een soort excuus voor mij om het erover te hebben. En voor anderen die het niet gezien hebben op een of andere manier. Dat is dit, dat men altijd geneigd is geweest het tegenwoordige werk van Christus niet te zien. En weg te redeneren. Maar ja, voor dat doel dus, om het wel te zien, moet je dus met grote aandacht lezen wat het Nieuwe Testament zegt en wat Nieuwtestamentische geschriften zeggen over de Oudtestamentische uitspraken. Dit is volstrekt orthodox wat ik nu zei, want ik zei dat je het Oude Testament moest lezen in het licht van het Nieuwe. En niet andersom. Ik zocht naar een krachtterm nu, maar kon ik ze gewoon niet vinden. Niet andersom. Dat kan namelijk helemaal niet. Als je het andersom wil doen, moet je eerst het licht van het nieuwe uitdoen. Want anders kun je het licht van het oude niet eens gebruiken. Hebben we die nog? Het is andersom. Wij lezen het oude. Ja, het is zo weer kerstfeest. Dus de eerste adventszondag is al geweest, geloof ik, toch of niet? Nou, ja, prachtig. Maar men zou het oude lezen in het licht van het nieuwe. En als het ooit ergens van toepassing is, is het vanavond Want het gaat met, nou, als het ooit ergens van toepassing is, is het bij het lezen van de Hebreeënbrief. In het commentaar van de Hebreeënbrief op Psalm 110. En ik blijf verweren dat heel de Hebreeënbrief beschouwd zou kunnen worden, misschien wel zou moeten worden, als een commentaar op Psalm 110. En daar zijn we dus nu aan toe, want deze uitdrukkingen uit Psalm 110, die worden hevig becommentarieerd. Niet maar aangehaald, hoewel dat ook, menigmaal, alleen al in de Hebreeënbrief, maar ook uitgebreid becommentarieerd. En daar gaat het maar om. En ik was eigenlijk nog bij Psalm 110, vers 1, en we vinden dat geciteerd of aangehaald in Hebreeën 1, meteen in de aanhef van de brief. Ik blijf het maar een brief noemen, gemakshalve. Hè. Het is er een zonder adressering. Doe maar. U weet hoe het is met brieven. Daar is gewoon niet allemaal. Sommige brieven zijn heel kort. Halve bladzijde en zo. Maar voor zover ze dat niet zijn, vind je in al die brieven in een eerste paragraaf, of hoe heet zo'n ding, in de eerste alinea vind je meteen de hele inhoud van de brief. Dat is een normale manier van schrijven. Je geeft namelijk aan waar het over gaat. Een introductie. Als je een cursus gevolgd hebt voor een journalist of voor een verslaggeving of wat dan ook, voor het schrijven van stukken, dan leer je ook dat je meteen het eerste stuk, niet dat ik zo'n cursus gevolgd heb, maar dat je dat niet denkt, maar dat je het eerste stuk van wat je schrijft, dan moet je al een samenvatting geven van waar je naartoe wil, wat je gaat schrijven. Want de bedoeling is dat de lezer daarna kan besluiten om de rest toch maar niet te lezen, omdat het hem geen klap interesseert. Dat is mijn negatieve interpretatie, waaruit u ziet dat ik die cursus niet gevolgd heb. Want de andere interpretatie is dat het de bedoeling is om de lezer de aandacht te wekken zodanig dat hij ook de rest gaat lezen van het stuk. En dat moet zich dan binnen bepaalde verhoudingen moet dat dan. De inleiding mag niet te lang en niet te kort zijn ten opzichte van de rest wat volgt. En dat soort dingen weer allemaal gedoe. Maar het is fundamenteel juist, je wil weten waar het over gaat. Het is altijd triest als iemand je vraagt waar gaat het over, en dat je dan moet zeggen, dat hebben ze nog niet vermeld. Dan is het geen goed stuk hoor. Echt. En soms lees ik van die stukken in de krant, weet ik nog niet waar het over gaat. En brieven overkomen ook wel eens, ja, dan denk ik, waar gaat dit over? Of anders, wat moeten ze van me? Ja. Nou ja. Maar let maar op, in die brieven staat het allemaal, hè. Ik bedoel, Galaten begint met dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Daar gaat de brief over. Of Jacobus begint met, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En niet meteen begint te praten, want als het aan wijsheid ontbreekt, kun je beter je mond houden. Vandaar dat je een heel hoofdstuk hebt in Jacobus over de zonden der tong. Of het misbruik der tong, of hoe het maar heten mag. Of over mensen die zeggen dat zij gelovig zijn, maar ze hebben de werken niet. Maar ze praten een boel hoor. En dus zegt Jacobus, je moet niet zoveel praten. Je moet luisteren en je moet het woord in je hart laten planten enzovoort. Daar gaat het, iemand gaat het over. Het staat meteen in de eerste verse van zo'n brief. Hè? Of Efezebrief. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Daar gaat het over. Daar staat dus gewoon dat alles wat op Christus van toepassing is, de verheerlijkte wel te verstaan. Heb je ook een andere? Nee, je hebt geen andere. De verheerlijkte Christus is een pleonasme. Maar goed. Maar alles wat over Christus gaat, gaat dus ook over ons, want wij zijn in hem. En dat is wat de Heer zelf trouwens ook aankondigde. Minstens één hoofdstuk, maar het waren er eigenlijk vijf. In het Johannes-evangelie. Ik bedoel Johannes 17. En dat schiet me zo te binnen. En daarna schiet me te binnen. Ja, dat heet het hoge priestelijk gebed. En dan ben ik toch weer bij de Hebreeënbrief. Maar ik doe het er niet om. En mocht u dit niet zo snel gevolgd hebben dan, die laatste twee zinnen. De Hebreeënbrief stelt ons Christus voor als de hoge priester van het nieuwe verbond. naar de ordening van Melchizedek. En dat kan maar op één ding gebaseerd zijn, namelijk op Psalm 110, vers 4. Meer hebben we niet. Toen zei iemand, ja, maar op Genesis 14 dan? Dan zeg ik, ja, maar daar vind je wel iemand die Melchizedek heet en die priester is van de Allerhoogste God. Of die de Allerhoogste priester is van God, dat wil ik afwijzen. Ik had dus zomaar twijfels over die interpretatie, maar dat doet er niet toe. Maar er wordt niet gesproken over een priesterorde naar de ordening van Melchizedek. Een priesterorde dus, hè? De ordening van Melchizedek. Dat kennen we niet, dat kennen we maar alleen uit Psalm 110, vers 4. Waarna iemand besluit en zegt, nou, als het alleen maar daar staat, kan het niet belangrijk wezen. Lees je zo overheen, toch? En daarna vinden we een hele brief in het Nieuwe Testament, van 13 hoofdstukken lang, de zogeheten Hebreeënbrief, die niks anders te melden heeft dan dat Christus is hogepriester na de ordening van Melchizedek. En dan zeggen wij, dat is mooi, maar wat betekent dat? Want we horen er nou eigenlijk pas voor het eerst van. En die brief legt dat dus uit. En dus moet het heel belangrijk zijn. En dat is weer zo, omdat het in onze dagen van toepassing is. Specifiek. Christus die ons niet voorgesteld wordt als de koning der koningen en de heer der heren. Dat is hij wel, maar het is van secundair belang. Ik bedoel, dat komt later pas, dat wordt pas later geïmplementeerd. Want ik heb laatst een moeilijk woord geleerd. Dat wordt van een manager. Maar dat wordt pas later geïmplementeerd. Ik heb er een paar in de familie. Dat wordt pas later toegepast, zal ik maar zeggen. In onze dagen, wij kennen Christus weliswaar op een troon en gekroond. Maar de kroon is de kroon van de hoge priester. Want die had een kroon, staat in het Oude Testament ook. Aaron, hoge priester van het Oude Verbond. Wisselbrachtig. Misschien is het wegvertaald als diadeem, dat weet ik nou zo ruim. Ik dacht dat het gewoon een kroon heet. En een troon. Want hij staat aan het hoofd van. Daarom heet hij ook hoofdpriester. Wij vertalen dat hardnekkig met hoge priester. Maar de gangbare term in het Oude Testament is letterlijk niet hoge priester. Hoewel die term voorkomt hoor. Maar de vaste term is hoofdpriester. Hij staat aan het hoofd. Namelijk van alle priesters. Zoals Aaron het hoofd was van het Aaronitisch priesterschap. En alle Aaronitische priesters stonden onder het management. Dat woord kom ik nou vanavond niet meer vanaf. Ik kan het niet moeten gebruiken. Spelen met vuur. Maar goed. Ze stonden onder het management. Onder het leiderschap kan ook niet. Dat is ook zo'n raar woord. Maar in onze dagen. Maar, ze stonden onder leiding van, onder verantwoording van hun hoofd, die het hele volk, het priestervolk, de hele orde, coördineerde. Dat is ook een moeilijk woord, vrees ik. Maar hij deelde de lakens uit. Ik bedoel, zoiets als Jozef in de gevangenis in Egypte. Die, voor zover ik begrepen heb, deelde die daar de lakens uit, toch? Zoiets. Hij was daarvan. Hij stond aan het hoofd van al die gevangenen. Wel nu, dat de gemeente een gevangenis is met iemand aan het hoofd die de lakens uitdeelt, dat is meer de gedachte van Paulus in de Efezebrief en in de Filippenzenbrief en de Colossensebrief en in de Hebreeënbrief vind je een variant. Want in de Hebreeënbrief is het niet de gevangenis, maar is het een priesterlijk volk met een hoofd. Waarmee ik meteen gezegd heb dat wij Jozef ervan verdenken dat hij toch een soort priester was. Hebben we die nog? Of zei ik dat weer ongelukkig? Een beetje moeilijk. Hij bracht voort brood en wijn, hij had geen was daarvan. In de gevangenis al en later in heel Egypte als onderkoning. Daar was hij toe aangesteld zelfs als onderkoning. Net niet helemaal de koning, maar iets met priesterschap had hij wel van doen, lees de geschiedenis maar na. In de Bijbel bedoel ik, hè? Hoe dat daar gegaan is, ook vervolgens. In die jaren waarbij alleen de priesters nog een eigen bezit hielden en de rest verviel allemaal aan farao enzovoorts. Maar het was Jozef die het zaakje in leven hield en die voor zijn broers graan had en die ook trouwens met die broers nog dronken werd ook. Dus hij bracht zeker brood en wijn voort, toch? Maar ja, toen maar weer. Want dat is wat aan Melchizedek in Genesis 14 wordt toegeschreven. Meer weten we van die man officieel niet. Maar de Hebreeënbrief zegt dat de Heer Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat staat meteen in vers 3 van Hebreeën 1. En daarnaast, maar dat is een andere reeks van teksten dan, wordt hij genoemd letterlijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ontleend aan eveneens Psalm 110, maar dan vers 4. En hier staat over de Heer Jezus dat God in deze laatste, vers 1, dat God in deze laatste dagen, want wij leven in de laatste dagen, en het zijn deze laatste dagen ter onderscheiding van die laatste dagen. Want je hebt twee soorten laatste dagen, dus deze en die. En in deze laatste dagen is het koninkrijk verborgen en in die laatste dagen is het geopenbaard. Want de laatste dagen zijn de dagen van het nieuwe verbond. Volgens de betekenis van deze term reeds in het Oude Testament. De laatste dagen. Iemand zei, maar we leven in de eindtijd. Dan begin ik tegenwoordig te lachen. Ja, we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Dat gaat dus minstens 1000 jaar door. Het is allemaal eindtijd. Sinds de opstanding van Christus is de eindtijd aangebroken. Want je hebt alleen de begintijd en de eindtijd. In de eindtijd in de Bijbel, de laatste dagen. De tijd van het einde, hoe het maar heten mag. Het is gewoon een nieuwtestamentische tijd. Begonnen bij de opstanding van Christus. En wij leven dus in deze laatste dagen. Zodat je niet daar de conclusie uit moet trekken dat de discipelen dachten dat in hun dagen en tijdens hun leven de Heer zou wederkomen. Omdat ze zeiden dat ze in de laatste dagen leefden. Dat is een hardnekkig misverstand. En wordt nogal eens wat in de schoenen geschoven. Wat volstrekt een onrecht is. En met name ultradispensationalisme is daarop gebaseerd. Dit soort vreemde redeneringen. Het niet kennen van de betekenis van de Bijbelse termen en van die onkunde gebruik maken om het zaakje door elkaar te husselen. Dat is wat gebeurt. Zoveel ze wisten niet beter. En ze leefden in een andere bedeling dan wij. Maar het is helemaal niet waar. Ze leefden in de eindtijd. En ze verwachten de wederkomst van Christus. En wij verwachten dat ook. En het wil niet zeggen dat we denken of geloven dat het nog tijdens onze leeftijdsspanne hier op aarde zal gebeuren. Al hopen we allemaal van wel. En die gedachte was de apostelen ook niet vreemd, denk ik. Hoewel sommigen ons meedelen dat ze verwachten spoedig te zullen overlijden. En dat gold voor Paulus en voor Petrus. En daar hebben we de belangrijkste ook meteen allemaal gehad. Toch? Nou ja, die andere was 2 Petrus 1. Maar Petrus dat zegt. Dat hij zijn bediening als beëindigd beschouwt, maar zolang hij er nog is, gaat hij nog maar even door. Dat zegt hij. Hè? En Paulus zegt hetzelfde in Filippenzen. Ontbonden te worden met Christus te zijn is verreweg het beste, maar al hier te blijven nog in het vlees is nodiger om uwentwil. Of 2 Timotheus, 4 is het geloof ik. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, hoe het mij heten mag. Waaruit men dan weer besluit dat hij spoedig daarna moet zijn overleden. En waaruit ik dan weer zeg, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar hij beschouwde die loopbaan als beëindigd en hij zat in de overuren. In de, weet je wat, in de reservespeeltijd. Dat is toch mooi? Toch? Dus je kunt zeggen, nou, ik heb het gehad, maar ik mag het nog even door. Dat is toch mooi? Nou goed. God heeft voortijds veelmaal tot de vaderen gesproken, maar in deze laatste dagen spreekt hij. Dus dat heeft gesproken, maar ik wil zeggen dat hij dat nog steeds doet hoor. Vanwege dat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd staat. Heeft. Dat is tegenwoordige tijd. Heeft gesproken. Hij doet het nog steeds, betekent het. Ja, ook in de grammaticale vorm van het Grieks dat hier gebruikt wordt, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Hij doet het nog steeds. Hij heeft tot ons gesproken, doet het nog steeds, door de Zoon. Dan denken we, hoe kan dat nou, want die is weg. Maar nou heb je eigenlijk de hele inhoud van de brief al gehad. Want het komt ongeveer hierop neer. Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat is het werk van de hoge priester? Of beter misschien dan, wat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester? Dat hij het woord van God bedient, spreekt. Of zorgt dat het gesproken wordt. Want hij is hoofd van dienst en het priesterlijke werk bestaat in dienst aan God. Maar wat doet God dan? Om eens een andere wissel te nemen. Wat doet God dan? Het antwoord is precies hetzelfde. Hij spreekt. Dat is wat hij doet. Wat hij ook doet, hij doet het door te spreken. En als de priesters per definitie dienaren van God zijn, wat doen ze dan? Doen ze het werk Gods. Wat is dat? Spreken van het woord Gods. Dat is wat ze doen. En zij deden het ook op velerlei wijzen, want niet alleen verbaal, spreken, dus letterlijk, maar ook via andere dingen. Met name ook zijn ze bekend via de, dat ze spraken via de voorgeschreven rituelen, zeg maar, hè, van de priesterlijke dienst. Maar de fundamentele verantwoordelijkheid was het bedienen van het woord Gods. En als Christus hoge priester is van het nieuwe verbond, wil zeggen dus dat hij verantwoordelijk is voordat het woord van God gesproken wordt. En hier staat gewoon ineens in dat dat inderdaad correct is en dat hij dat doet. Moeilijker mag je niet wezen. Meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen, zijn het te over. Ik vind dat een mooi Johannes hoofdstuk 1. Een van mijn toch redelijk favoriete schriftgedeelten. Vooral sinds ik gemerkt heb dat schriftgedeelte traditioneel diep filosofisch wordt weggeredeneerd. Als er staat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God enzovoorts. Men heeft een leer van drie eenheid in willen leggen, want je moet die ergens aan ontlenen. En ik heb die behoefte niet, dus ik ben vrij om te lezen wat er wel staat. En wat er staat is gewoon dat God per definitie spreekt. En zolang als hij bestaat, en hij bestaat erg lang kan ik u zeggen, van den beginnen, whenever that was, hij spreekt. Hij openbaart zich namelijk, want dat is wat spreken is. Zich bekendmaken, dat is wat hij doet. Wat hij ook doet, hij doet dat. En dus staat er, zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. En andersom geredeneerd, alles wat God gedaan heeft, heeft hij gedaan door zijn woord. En alles wat hij doen zal, doet hij door zijn woord. En daarom is het woord van God nuttig tot onderwijzing in de gerechtigheid. Wat was het, 2 Timotheus 3 of zoiets. En daarom is het woord Gods kracht, Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En toch, in Romeinen 1 vers 16, of het is, noem nog eens wat, Johannes hoofdstuk 5, onderzoek de schriften, want deze zijn die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen om het eeuwige leven te hebben. Kortom, daarin is dus het eeuwige leven. Of Petrus die zegt, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dus wat gaat dat? En dus de Gods woord is krachtig. Hebreeën 4, nou ja. Maar het wordt officieel bediend door de Heer Jezus Christus zelf. Hij is hoge priester. Dat betekent meteen dat hij aan het hoofd staat van priesters. Dat hij zich dus bedient van personeel. Dat hij zijn dienaren heeft. En die zijn dus per definitie priesters. Als die hoge priester jouw Heer is, jouw meester, ben jij dus een priester. En heb je dus de verantwoordelijkheid voor dat woord. Om het te spreken, Nou, zei Peters, in ieder geval moet je bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Dat maakt je nog niet meteen tot een verkondiger of zo. Maar neem niet weg dat het tegenwoordige werk van Christus, dan wel van God, echt uit niks anders bestaat dan dat dat woord gesproken zal worden en zijn uitwerking zou hebben, zodanig dat zondaren tot geloof komen en zodanig dat gelovigen worden opgebouwd in het geloof en van kinderen Gods tot zonen Gods worden. En dat is wat de Heer doet. En ons is die genade gegeven. Ik had er kunnen zeggen, en Paulus was die genade gegeven om daarin betrokken te zijn, in dat werk des Heren. We hebben de mond vol vaak over het werk des Heren. Dus dat was de uitdrukking nog steeds, gelukkig, denk ik, hoop ik. Maar het werk des Heren bestaat echt alleen maar uit dat woord dat gesproken zal worden. Dat daar nogal wat bij komt kijken om dat mogelijk te maken. Ja, dat is waar. Dat hoort er allemaal bij. Maar dit is het eerste, hè? Nou goed. Maar het is het werk van de Heer, ja. En dat is wat de Heer in onze dagen dus doet. Hij spreekt. Maar van die zoon staat niet alleen dat God door hem spreekt, maar ook dat God hem gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Want daar komt het feitelijk op neer. Tot erfgenaam van alles. Ik weet niet precies uit het hoofd wat er staat, maar het is in de praktijk alles. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, dat hebben we gelezen, dus het mag niet al te moeilijk zijn, zulke dingen. En er staat er bovendien ook nog, door welke hij de... Kijk, en daar is de tekst verbasterd geworden. Want gecorrigeerd staat er, door welke hij de wereld, de aion, de eeuw, dan wel de eeuwen, dat is niet helemaal zeker, maar mijns inziens maakt het ook geen verschil, door welke hij de eeuw ook gemaakt heeft. Dat woord ook staat op de verkeerde plek. En het woord wereld kan je goed rekenen, maar dan moet je het altijd uitleggen. De eeuw. Want het gaat hier niet over de kosmos, de stoffelijke wereld, maar het gaat over de eeuw, namelijk de wereld zoals die bestaat. Dat wil zeggen de geschiedenis. De voortgang der gebeurtenissen. Dat is de eeuw. Die, moet ik die nog uitleggen? Dat hoeft niet. Hè? Dat woord eeuw kent u langzamerhand toch wel. Hè? Dat is hetzelfde als wereld. Het zijn overlappende begrippen. Maar bij wereld, onder wereld kan je verstaan puur de stoffelijke dingen als zodanig. En onder eeuw... zou je meer moeten verstaan het bestaan van die dingen en wat ze in de praktijk doen. Ik bedoel, de wereld van Rembrandt is hetzelfde als de eeuw van Rembrandt. Niemand valt over de uitdrukkingen. Als je het los van elkaar gebruikt, komt niemand op het idee dat je er wat verschillends onder verstaat. En toch, die woorden in zichzelf, dat woord wereld, legt meer nadruk op de stoffelijke dingen zoals ze zijn. De kosmos is dat. En het woord eeuw spreekt over het reilen en zeilen. Whatever that may be. Het reilen en zeilen. Het varen. Want het komt uit de scheepvaart, toch, die term. Hoe het verder gaat met die wereld. En dat is wat velen ontgaat. Hier staat dus dat God door Christus, vanwege Christus, hoe dan ook, de eeuw gemaakt heeft. Dat wil zeggen de geschiedenis. Het is ook wat Paulus zegt in Handelingen 17. God heeft niet alleen de wereld, de mensheid gemaakt, maar heeft ook die geschiedenis bepaald. Dat wil zeggen een plan gemaakt voor de loop van de geschiedenis. Er werd een plan uit, zijn plan der eeuwen. En dat is wat hier staat. Dus door welke hij de aion ook gemaakt heeft. Niet alleen maar de kosmos, maar ook de aion. Niet alleen maar de schepping, maar ook dat wat er verder mee gebeurt. En dat is van belang, omdat het zogenaamde theïsme, wijdverbreide opvatting, leert dat God schiep in de beginnen weliswaar hemel en aarde, wanneer het maar geweest mogen zijn en hoe je dat maar gedaan mogen hebben. Maar sindsdien is hij wat anders gaan doen. Dat is mijn populaire variant. van de definitie, de beschrijving van het zogenaamde deïsme. Men gelooft wel in een god. Uit het verleden moet er geweest zijn, want men gelooft niet dat het zaakje vanzelf ontstaan is. Je moet ook wel, volgens mij mankeer je wat als je denkt dat het vanzelf ontstaan is. Maar goed, doe maar weer. Dus het is heel verstandig om te geloven dat een god dat gemaakt heeft, maar men wil toch liever van hem af. En heeft toen uitgevonden, ja, het bestaat wel zo'n god. En misschien bestaat hij ook nog steeds, maar hij is wat anders gaan doen. Hij heeft zijn aandacht verloren. Dat weet je, dat gebeurt bij mensen ook. Sommige mensen zijn goed in het opzetten van een bedrijf, maar als het eenmaal draait, dan brengen ze er niks van terecht. Dan zijn ze hun aandacht kwijt en moeten ze dringend weer iets anders gaan doen. Hè? Dat zijn de ondernemers, die zijn lopen enthousiast voor een plan. En zodra dat dan loopt, dan moeten ze weg. En, dat zijn de tegenwoordige managers, de hoge mate, broeder, heb ik begrepen. Zodat die lui nooit zien wat ze tot stand gebracht hebben. En dat is misschien maar goed ook. Of juist niet, dat weet ik niet helemaal precies. Want daar stop ik altijd met nadenken over die dingen. Maar punt is, God heeft de wereld gemaakt en hij heeft er de hand bij gehouden, zal ik maar zeggen. Nog steeds in onze dagen. Hetgeen wil zeggen dat Christus nog steeds centraal staat in de geschiedenis en dat Gods handelen christocentrisch is. En aangezien Christus God is, is Gods handelen dus theocentrisch. Dan wordt het theologie. En want ik dat dit zo zeg, is omdat de algemene, in elk geval protestantse opvatting is, dat Gods handelen soteriologisch is. Dat wil zeggen, in Gods handel staat de verlossing van de mens centraal. En dat is niet het geval. In Gods handel staat God centraal. Gaat om de eer van God, gaat om de naam van God. En wij worden verlost om daaraan bij te dragen tot heerlijkheid Gods. Maar onze verlossing is niet het doel. God zelf is het doel. En zijn rechtvaardiging, niet onze rechtvaardiging, Gods rechtvaardiging is het doel. Heb je dat nog? Omdat zijn naam gelasterd wordt, ja. Omdat God ervan verdacht wordt onrechtvaardig te zijn. En daarom, de rechtvaardigheid Gods is het onderwerp van Romeinen hoofdstuk 3. Onder andere dan, maar dat is dan toch wel een heel hoofdstuk, waarin dat toch met grote nadruk naar voren gebracht wordt, reeds aan het begin van de Romeinenbrief. Het gaat om God zelf.
Heere zij God.
Ja, Heere zij God, dat is waar het over gaat, ja. En dat het tot redding is van de mens, alles bij elkaar. En dat er mogelijkheid is tot redding, dat is inderdaad zo. Dat God het tot stand gebracht heeft, die redding, dat is ook zo. Dat iedereen het deel aan kan hebben, is ook zo. Dat de keuze bij ons ligt, dat is vervolgens ook waar. Maar te denken dat het daarom gaat, nee, dat is niet zo. Het gaat om Gods reputatie. Vandaar dat van specifiek de gemeente gezegd wordt dat de positie van de gemeente, de roeping van, en van u en mij dus als kinderen Gods, is tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Tot in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen voor altijd. Of God de genade God is, staat vast, want het is vastgesteld in de loop van de geschiedenis. En speciaal in onze tegenwoordige bedeling. Heb je dat nog? Nou ja, enzovoort. Hè. En dan staat er van die Christus, van die zoon, want zo wordt hij genoemd, de welke, en dan een lange tussenzin, maar in die tussenzin staat de welke gezeten is, of is gezeten, eind van vers 3, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de volle zin. De zoon, uit vers 1, vers 3, de welke, einde van vers 4, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zodat je ziet dat het toch nuttig is dat je zinnen kunt redenkundig ontleden. Ja, dat moesten wij vroeger op school, hè? Ja. Goed. Maar dat is de hoofdzin. En daar in de tussenzinnen wordt dan vermeld hoe dat dan zo gekomen is en waarom dat zo gekomen is. En wanneer. En het is zo omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik citeer uit mijn hoofd NBG, geloof ik. Maar hier heet het, hij is het uitgedrukte beeld zijner, dat wil zeggen die van God, zijner zelfstandigheid. Want God is zelfstandig. We hebben het over het wezen Gods. En het wezen van de onkenbare, onzienlijke God, want dat is alles wat wezen is, hè? Het inwendige, de essentie. Dat onzienlijke drukt zich uit in een plaatje, hetzij letterlijk of overdrachtelijk, in een beeld heet dat gewoon. Letterlijk of overdrachtelijk maakt mij niks uit. Maar de Heer Jezus Christus is het beeld Gods, met andere woorden. Dan is hij God, als hij de uitdrukking is van Gods wezen. Nee, niks moeilijks aan, zoals uw lichaam de uitdrukking is van uw wezen. Zo is uw lichaam, daar bent u dus. Totdat we filosofisch gaan doen en zeggen, nou ja, dat ben ik niet, maar dat is alleen mijn buitenkant, dat is alleen de verpakking. Ja, op den duur komen we daar vanzelf al een keer achter en moeten we dat ook toegeven. Sommigen zijn er heel traag in en sommigen willen dat nooit toegeven. Sommige mensen in zichzelf zijn verrassend, zijn surprises. U weet wel, we willen surprises. Dat is verpakking. Er zit niks in. Althans niks zinnigs. En sommige mensen zijn echt zeer verrassend. Ja. Waarlijk. Alleen buitenkant. Oppervlakkig. Maar Christus is de buitenkant, het aangezicht, de achterkant, achterste delen, het aangezicht Gods. Dat wil zeggen, hij is de uitdrukking van het wezen Gods. Sinds wanneer dan? Want toen hij op aarde rondliep, was dat niet zo. Zoals later nog vermeld in dit Bijbelboek. En het antwoord is, staat hierachter, dat is nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. In de tussenzin staat dat. Daar waren we nog niet helemaal aan toe. Want eerst wordt die uitdrukking beeld van Gods wezen of zelfstandigheid nog een keer toegelicht. Het heet namelijk, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Ik bedoel, God is heerlijk. God is die lichtbron. En het afschijnsel daarvan zijn de lichtstralen die uitgezonden worden naar buiten toe. Dat is wat het betekent, hè? Is hij dan het licht? Ja, hij is het licht. Maar niet eigenlijk de lichtbron, maar degene die het licht verder draagt. Een subtiel verschil, maar het hoort bij elkaar, toch? En dus hij is het schijnsel, het afschijnsel naar buiten toe, uiteraard, van Gods heerlijkheid. Maar het is hetzelfde als te zeggen, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Want het uitgedrukte beeld is het afschijnsel naar buiten toe van de bron, om zo te zeggen. Dingen drukken zich naar buiten toe uit en krijgen dan gestalte, zo heet dat. En dan heb je er nog een, maar die is iets filosofischer, maar het is hetzelfde. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Waarbij je, als je die zinnetjes onder elkaar zet, moet concluderen dat dat woord zijner in zijner kracht slaat niet op Christus, op die zoon, maar op God. Want Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En hij draagt dus alle dingen door het woord van Gods kracht. En in iets eenvoudiger Nederlands, hij draagt alle dingen door het krachtige woord van God. Dat betekent gewoon, hij is degene die gestalte geeft aan het woord van God. Je moet die drie zinnetjes bij elkaar nemen. Hè? U weet wat licht is? Al wat openbaar maakt is licht. Dus geef eens een voorbeeld. Wat is licht? Woord. Want woord maakt openbaar. En dat is de parallel tussen het eerste zinnetje en de derde. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Johannes zegt dan gewoon, en hij is het woord Gods. Nou ja, Dan legt Paulus het langzaam uit en hij zegt, nou ja, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Het is hetzelfde. Hij is de uitvoerder van het woord Gods, kun je ook zeggen. En een mooi woord voor uitvoerder is zoon. Want de uitvoerder is de bouwer, toch? Ook in het Nederlands. Is de bouwer. Maar het woord voor bouwer is het woord zoon. En dan ben je even rond. Het gaat over de zoon. God spreekt door de zoon. Die de uitvoerder is inderdaad van Gods plan der eeuwen. De vertegenwoordiger in gedaante van God. Voor zover wij een godsbeeld hebben, hebben wij dat beeld van Gods zoon. Christus is het beeld Gods. En daarom zei de wet, zei de Heer in de wet, gij zult in geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. De achterliggende gedachte is dat God zegt, dat doe ik zelf wel. Dan laat ik niet in jullie over. Ik maak mijn beeld en gelijkenis. En de tragiek van de theologie, in de ruimste betekenis van de term, is dat theologen, degenen die zich aan die discipline gewijd hebben, om zo te zeggen, zijn bezig een godsbeeld te creëren. Gebruik maar het plechtige woord creëren, daarmee meteen aangeven dat ze abuis zijn. Want er is maar één creator, dat is God. En die creëert, en creëert zich dus één beeld. En dat is die zoon waarover hier gesproken wordt.
Johannes 5, kan dat erop betrekken?
Oh ja.
Deze is waarachtig God het eeuwig leven.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar er zijn, zo zijn er natuurlijk talloze schriftplaatsen die ons dat uitleggen en feitelijk zeggen, en dan wordt het weer iets concreter, dat deze verheerlijke Christus aan de rechterhand van God niemand anders is dan Jehovah uit het Oude Testament of andersom. En daarna ben ik weer op orthodox terrein, waarbij namelijk de verschijning van Jehovah, dan wel de engel van Jehovah in het Oude Testament, beschouwd als een Christofanie, als een verschijning, een voorverschijning heet zoiets, van Christus. Ik heb het altijd een wat moeilijke constructie gevonden, maar niettemin is het correct. Correcter dan men gewoonlijk denkt trouwens. Maar ga ik ook maar verder niet uitleggen, maar het is inderdaad zo, ja. En Melchizedek, nu we het er toch over hebben en we dringend moeten pauzeren, Melchizedek is natuurlijk toch heus niks anders dan een verschijning van Jehovah zelf. Kortom, het is een Christofanie, dan wel een Theofanie, wat hetzelfde is. Een verschijning van de God, hè, die voor de gelegenheid zich voorstelt als Melchizedek. En Melchishalom, koning des vredes, een koning der gerechtigheid, wat is het dan? En dat hij priester is, ja, hij is toch het woord Gods? Hij brengt toch het woord Gods, hij vertegenwoordigt toch het woord Gods? Hij is degene die gestalte geeft aan het woord Gods. En hij verschijnt zodra God spreekt. En als God tot ons spreekt, verschijnt daar ook de gedaante van de Heer Jezus Christus, toch? Nee, of dat abstract is of concreet, dat doet er niet toe. Je kunt die termen zo gebruiken. En die mensen die een godsbeeld maken vandaag, die gaan meestal niet figuurzagen, zeg ik dan tegenwoordig altijd, hè. Maar die hebben een abstract godsbeeld en achter dat hoger. En dat is ook zo, maar het is net zo afgodisch als het maken van een beeldje door het te figuurzagen, te boetseren, of hoe je dat anders maar doet, of te gieten, of met een grafiet te bewerken. Met dank aan Aaron voor de uitvinding. Dat soort dingen meer. Het is afgoderij. Men maakt zichzelf geen god. Want als men zichzelf één god maakt, maakt men zichzelf één god. Hadden we nou nog maar naam vallen, dan kon je het beter zeggen. Maar doe maar weer. Ik bedoel, als men zichzelf een god gaat uitvinden of boetseren, dan stelt men zich boven God en wordt God een maaksel van mensenhanden. Of van mensengedachten. Ja, precies, ja. En daarom staat er van de mens in de Bijbel dat wij zijn zijn maaksel. En het werk zijn er handen en het plaatst ons onder God. En dat betekent automatisch dat wij ons geen god gaan uitdenken, maar dat we alleen een godsbeeld kunnen waarnemen als wij hem waarnemen. Dat kan alleen als wij ons aan hem onderwerpen, want dan maakt hij zich in ons bekend. En Paulus zei in Handelingen 17 dat dat het doel is van het menselijk bestaan. Dat wij God zouden zoeken die niet ver is van een ieder van ons.
Dat zou een stukje afstaat over wij dan zijn de Gods geslacht, moet niet menen dat de God uit goud of zilver...
Ja, precies, ja. Handelingen 17, ja, geweldig stuk, ja. Ja. Terug naar Hebreeën 1, vers 3. Christus als beeld Gods, dat wil zeggen de opgewekte als beeld Gods, afschijnsel van Gods heerlijkheid, wel, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. Want dat is wat er letterlijk staat. In het hoogste. Vertaald met de hoogste hemelen. Men heeft het zelfstandig naamwoord aangevuld. Maar dat is een beetje jammer, omdat de klemtoon moet natuurlijk liggen, was de bedoeling, op hoogste. Waarmee meteen geïmpliceerd wordt, en daar gaat de rest van het hoofdstuk over, minstens de rest van het hoofdstuk. Er wordt geïmpliceerd dat dus alle dingen daadwerkelijk aan hem zijn onderworpen, omdat hij uitermate, dat is de variant van Filippenzen 2, omdat hij uitermate verhoogd geworden is. En vandaar de keuze voor het woord hoogste. Dat is in de hemelen, ja, mocht het u ontgaan. Maar het is tamelijk vrij geciteerd naar Psalm 110, vers 1. Uiteraard, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En het wordt dan verder toegelicht in de volgende verse, namelijk dat hij treffelijker geworden is dan de engelen, omdat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Sorry dat ik het zeg, maar het betekent dat hij die uitnemende naam daarvoor dus niet had. En hij heeft die naam gekregen, geërfd, in zijn opstanding. Namelijk nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. Na de strijd, waarvan hij zei, het is volbracht. Daarna is hij gezeten aan de rechterhand God, dat ik dat even benoem nog even. Dat is omdat we weten van Melchizedek in Genesis 14 weinig, maar we weten wel dat hij kwam na de strijd. En dat is waarom ik het nu even zeg en waarschijnlijk waarom het hier staat. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Na de strijd. En dat het een belangrijke uitspraak is in Genesis 14, die nagaande, dat blijkt uit Hebreeën hoofdstuk 7, waar het ook uitdrukkelijk staat dat hij kwam na het slaan der koningen. Ik bedoel, de hoge priester als zodanig, na de ordening van Melchizedek, heeft geen aandeel in die strijd. Niet in die strijd althans. Als het spreken, de verbreidingen van het woord van God een strijd is, oké, daar heeft hij dan deel aan. En als het een strijd is om de mens te voorzien van brood en wijn, van echt leven, oké, daar heeft hij dan deel aan. Maar de strijd om een einde te maken aan de heerschappij van zonde, dood en wet, enzovoorts, ja, die strijd is daarvoor gestreden. En dat deed hij niet in zijn hoedanigheid van hoge priester, in welke orde dan ook. Nee, dat staat zwart op wit in hoofdstuk 7 hier in deze Hebreeënbrief. Hè? En 8 geloof ik ook nog. Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar dat kom ik nog wel. Misschien volgend jaar. Dat is niet zo, duurt niet zo lang meer. Dat is vanuit me. Hij is, het impliceert ook, vers 4 van Hebreeën 1, impliceert dat hij voordien een positie had lager dan de engelen. Toch? Want hij is zoveel treffelijker dan de engelen geworden. En voor zover hij dus zelf als engel ook nog wordt aangeduid, als engel des Heeren, als boodschapper, want dat is wat engel is, als boodschapper des Heren, kan hij dus moeilijk iemand anders zijn dan de hoogst geplaatste engel. Dat heet in goed Nederlands een aartsengel. En we kenden in de Bijbel één aartsengel en die heet Michael. Zodat je nou meteen weet dat Michael en Melchizedek namen zijn van één en dezelfde persoon. Dus dat tenminste het goede gebruik is van het woord persoon. Ik weet het nooit helemaal zeker. Maar dat doet er nou niet toe, want u begrijpt me toch wel, hè? Melchizedek is Christus, maar Michael is dat ook. In een ander verband, een enigszins ander verband, om zo te zeggen. Maar het zijn schuilnamen van... Schuilnamen? Zo heet dat toch? Van één en dezelfde. Zoals mensen zich soms bedienen van schuilnamen. Om voor de hand liggende redenen. En soms om niet voor de hand liggende redenen. Maar toen maar weer. Dat is heel gebruikelijk, hè? Nou, dat is met de Heer Jezus ook zo. Want de beide namen, Melchizedek en Michael, vinden we een enkele keer in het Oude Testament. Melchizedek één keer, Michael meen ik twee keer. Uit het hoofd. Twee keer in het Oude Testament. Melchizedek in Genesis 14 en Michael in Daniël 10 en Daniël 12. Vers 1, denk ik. En dat was het dan. Zodat daar vragen bij blijven staan. Wie is dat? En het antwoord is, het is Christus. In relatie tot, in samenhang met onze tegenwoordige bedeling. En daarom onder een schuilnaam, want het is een verborgenheid. En dan is het Nieuwe Testament. Die verborgenheid beëindigd wordt en de gemeente wordt opgenomen en onze bedeling der verborgenheid voorbij is, is de naam van Michael de eerste die genoemd wordt in Openbaring 12. Nadat de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon, krijg je dan Michael en zijn engelen enzovoorts. Nou, je hebt hem daarvoor ook in Judas, geloof ik. Hè? Het briefje van Judas. Maar ja, dat is niet anders dan de inleiding tot Openbaring. Dus vooruit maar weer. Doet er niet zoveel toe. Hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is dus de beroemde psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is die andere tekst uit die andere psalm die vele malen geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. En ook is tot hem gezegd, dat wil zeggen, de vraag is, tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Maar dat is ook zo'n vergeten tekst uit het Oude Testament. En alleen al de plaats waarop die term hier geciteerd wordt, geeft dus aan dat ook die uitspraak, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, wel degelijk betrekking heeft op de Messias en niet maar op Salomo of iets dergelijks. Uit 2 Samuel 7, het Davidisch verbond. David zou een zoon hebben, één, dit wordt zo weer kerst, één die uit zijn lijf voortkomen zou. En u weet wie dat is, uit het huis en geslacht van David. He? En die zoon van David, om zo te zeggen, dat zaad van David, daarvan zei de Heer tot David via Nathan de profeet, hij zal mij tot zoon zijn. Nee, het zoon van David, maar God zegt, hij zal mij tot zoon zijn. Dat was je dus daarvoor niet en het zou je ooit worden. Je bent dus tot zoon aangesteld. Toch? Ja. Want ik zeg altijd, zoonschap is een functie. En sinds wanneer draagt deze persoon die functie? Persoon is ook niet het goede woord, maar doet er nou ook niet toe. U begrijpt mij, hè? Hij werd het in zijn opstanding en toen werd gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden, vandaag, heb ik u aangesteld. Gesteld, gegenereerd. Voortgebracht betekent dat gewoon. Dat is het dan. En dus niet gezegd tot een engel in het algemeen, maar tot de zoon bij uitstek, dat wil zeggen de Messias. Waarna nog enige van die teksten volgen. En daarna ben ik alsnog in vers 13 van Hebreeën 1. En tot welke der engelen, maar hiervoor in die tussenliggende versen werden steeds schriftplaatsen uit het Oude Testament geciteerd. En er wordt van gezegd, ze zijn van toepassing op Christus, op de Zoon van God, de Messias. En de vraag van vers 5 wordt hier herhaald. Tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd? En nou komt niet, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2, maar nu volgt, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En dat is dus gewoon weer Psalm 110, vers 1, en dat is al de tweede keer nu. En je bent pas in vers 13, want het was ook in vers 1, of ja, sorry, in vers 3. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, want vers 13 tot hem is gezegd, zit aan mijn rechterhand opdat, onthoud dat hè, totdat, opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. En wat de engelen betreft, die zijn aan hem onderworpen, want hij staat boven de engelen. En als het dus staat, zijn die engelen niet allen gedienstige geesten die tot dienst, klemtoon ligt tot dienst dus hè, op ondergeschiktheid dus. Zijn ze niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Ja, zij zijn dus geen engelenvorsten. Zij zijn engelenbutlers, dienstknechten. Wat bedoel je? Maar ik hoop dat u ook ziet dat geïmpliceerd wordt dat ze in dienst staan van degene die boven hen gesteld is, logischerwijze, en dat is Christus. Zie? Zij dienen hem. Dat wil zeggen, hij geeft de commando's, hij zendt ze uit, en dat het is ten behoeve van ons, ja, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Maar wij commanderen die engelen niet. Dat is wat Christus doet. Want je moet wel de rangorde in de gaten houden. En laat staan dat wij Christus zouden commanderen. Ik ben van mening dat men in het algemeen in het christendom, waar dan ook in het christendom, in het algemeen toch wat te veel neigt naar de gedachte dat wij met z'n allen God dan wel Christus kunnen manipuleren. Ik bedoel het heel voorzichtig en netjes te zeggen, want ik praat nou over de wijze waarop wij onze verbondenheid met de Heer beleven. En daar zei verder van mij dat ik me daarmee zou bemoeien. Maar ik probeer alleen te spreken, ook niet uit persoonlijke ervaring, maar uit Bijbelse, uit de dingen die ik daarover in de Bijbel lees. En dan heb ik dikwijls het idee dat wij allemaal denken dat als we nou maar wat flink druk uitoefenen op de Heer, dan neigt hij wel naar ons standpunt. Dan zal hij misschien doen wat wij hem al zo lang vragen. We hebben er ook wel hier en daar een Bijbeltekst bij, hoor, dat weet ik allemaal. Die heb ik ook wel. Maar allemaal prima, maar als je maar nooit uit het oog verliest dat niet wij de dienst uitmaken, maar hij doet dat. En dat wij heel goed luisteren naar hem, want het kon wel eens wezen dat terwijl wij hem het een en ander vragen, dat hij ons wat aan het vragen is, maar dat we er helemaal niet horen. Dat is mijn oude verhaal altijd van die walkie-talkies, weet je wel, van die dingen met zo'n knop erop. Zolang je die knop ingedrukt houdt, word je geacht zelf te praten totdat je zegt over, of zoiets, hè. En dan, maar al die tijd kan het ding niks ontvangen. Trouwens, mijn hoe heet het? Dat noemen ze een mobieltje. Ik word raar woord. Maar in dat geval, er zitten helemaal geen wieltjes aan. Maar hij is wel mobiel. Trouwens, ik heb een tand, die is ook mobiel, zijn mijn tandarts. Kun je leer nog eens wat, hè? Zeg, zitten de wieltjes aan? Nou ja, toen maar weer. Maar ook mijn mobieltje heeft dat ook soms. Dat als ik begin te praten erin, dan ontvangt hij niks meer. Dan sluit hij dat af, want anders gaat hij rondzingen. Noemde je dat? Suizen noemde je dat, broer. Dat heet rondzingen. Ja, dat muzikant. Dat heet rondzingen. Maar vooruit maar weer. Maar dus als je zelf spreekt, ja, dan hoor je niks. En dat is wel toch wat de Bijbel zegt, wij zouden horen. En in het kader van wat ik u nou voorhoud, is dat actueel, namelijk het werk van de Heer bestaat uit tot ons te spreken. En als je hem in de reden wil vallen, dat moet je zelf weten. Mag dat? Ja, dat mag. Zegt de Bijbel dat mag? Ja, zeker. Staat allemaal in de Bijbel. Maar er staat ook in dat je er voorzichtig mee moet wezen. Zijt ras om te horen en traag om te spreken. Tot de Heer wel te verstaan. Althans, zo verstaat Jacobus dat in Jacobus 1. En die heeft het uit Prediker, want daar heeft het vandaan. Hebben we die nog? Nou goed. En dan Hebreeën 2 vers 1. Ik ben hier nu toch. En ik kom er toch niet doorheen. Dus ik kan net zo goed even iets moois vertellen. Want ik vind het heel mooi. Namelijk te zeggen dat hoofdstuk 2 vers 1 rechtstreeks aansluit bij 1 vers 1. En dat alles ertussenin een zijlijn is waarin de apostel zegt of begint te vertellen. Maar het wordt een zijlijn. Het is een ander spoor. Hij begint te vertellen wie Christus is nu. Maar de eigenaardigheid doet zich voor. Dan vertel ik dat nu. Dan vergeet ik dat volgende keer niet. De eigenaardigheid doet zich voor dat de apostel weliswaar aan dat verhaal begint, maar zichzelf onderbreekt en gewoon opnieuw begint. Met een aanloop. En dat doet hij 6 hoofdstukken lang. En in hoofdstuk 6 zegt hij dat hij daar nou mee gaat ophouden. En dat hij nou verder gaat. En dat doet hij dan pas in hoofdstuk 7. En dat hij dat zo raar doet, is omdat, en maar dat zegt hij zelf ook, omdat hij vele dingen, dat is eind van hoofdstuk 5 waar dat staat, dat hij vele dingen, vers 11 van hoofdstuk 5, dat hij vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen heeft, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Hij zit er tegenop om ze dat te vertellen, want hij gaat er vanuit, laat ik het anders zeggen, hij is bang dat ze hem niet volgen. Dat ze hem niet begrijpen. Dat was zijn ervaring bij de Corinthiërs. Die liever melk hadden dan vaste spijs. En dat zegt hij hier dus ook aan het eind van Hebreeën 5. Want daar heeft het ook over die melk en vaste spijs. Hij zegt, jullie zijn traag om te horen. Dus ja, dan wordt het moeilijk om het uit te leggen. Alleen, hij probeert het, maar elke keer schakelt hij terug. En hier doet hij dat ook. Want nou ga ik terug naar hoofdstuk 1. En dan demonstreer ik u dat. Dan laat ik dat hele stuk ertussen weg. En dan lees ik meteen vanaf 1 vers 1 naar 2 vers 1. En dan mis je niks. God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Daarom moeten wij tegenover de vaderen uit 1 vers 1, in voorgaande tijden, daarom moeten wij in deze laatste dagen ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want die vaderen, die hoorden nog naar het woord van de profeten. Maar wij horen rechtstreeks, is de gedachte, die heb ik niet uitgevonden, dus ik sta niet open voor discussie. Wij luisteren rechtstreeks naar die Zoon. Hoe hij dat dan doet, ja, daar verdiep ik me ook niet in. Dat weet ik niet, dat kan ik niet uitleggen, kan ik niet begrijpen. Dat laat ik voor wat het is, de Bijbel zegt dat gewoon. God zendt geen profeten vandaag. Wij luisteren rechtstreeks naar het woord van de Heer. Dat is hoe de Bijbel het zegt. En ik hoop dat u begrijpt dat daarmee geanticipeerd wordt op wat hierna wordt uiteengezet. Namelijk, dat is de functie van de hoge priester. Om dat woord van God voor te brengen. En dat is wat Christus doet. En daarom moeten wij ons meer dan de lui die vroeger naar de profeten luisterden in oud-testamentische tijd, moeten wij des te meer luisteren. Wij dragen een grotere verantwoordelijkheid, omdat het een veel hoger iemand is die tot ons spreekt. Die ene, en daar komt het hele tussenliggende gedeelte alsnog, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. En niet maar een profeet uit Tekoa. Of een profeet die getrouwd is met een hoer. Of wat voor figuren hier nog wel meer, vreemde figuren vaak, in het Oude Testament voorgedragen krijgt als profeten, zal ik maar zeggen. Heb je dat nog? En daarom, die woorden van ons, schuin gedrukt, die moet je dus echt doorstrepen, want dat is mis. Dan had er moeten staan van de Zoon. In 2 vers 1. Van ons staat er dan in, hè. Dat betekent, schuin gedrukt betekent, dat staat er niet in de grondtekst. Nee, dat begrijp ik. Dat natuurlijk staat dat er niet. Hè? Staat dat in die Bijbel, van hem? Wat heb je ervan gemaakt? Ja, dat is goed, van hem. Ja. Aan hetgeen van hem gehoord is. Dat wil zeggen, wat wij van hem horen. Maar als je dit vers gewoon leest achter 1 vers 1, dan hoef je niks in te vullen. En als ik nou een schriftcriticus was, zou ik zeggen, het wijst er dus op, het wijst er met stelligheid op, dat de tussenliggende verzen later zijn ingevoegd. En daarna zeg ik, dat zou best kunnen, zo schrijf ik ook wel eens. Vooral sinds de uitvinding van de tekstenwerkers. Je begint gewoon te schrijven en je zet er wat tussen, je bouwt het hele zootje om en je klikt er wat aan en je schuift er met je muis overheen en je zet de zin ergens anders tussen en je rommelt wat af, nietwaar? Heerlijk vind ik dat. Je hoeft het niet in één keer goed te zeggen. Je hebt er alleen veel langer werk aan. Ik moet het hier in één keer goed zeggen omdat ik het niet opschrijf. En dat is, vind ik toch wel wat moeilijker eigenlijk. Maar toch. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Dat wordt dan ook uitgelegd. En je denkt, man, schiet nou toch op met je verhaal. Dat ben ik echt. En dan komt hij weer op zijn oude spoortje terecht, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen, vers 5, de toekomende wereld van welke wij spreken. Dan gaat hij weer, hè? Niet aan de engelen, maar dat was hoofdstuk 1 ook al. En nu wordt daar psalm 8 bij gehaald. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, maar, en alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Maar de schrijver is bezig dus allemaal oud-testamentische schriftplaatsen aaneen te rijgen, waarvan hij zegt, kijk, ze gaan allemaal over hetzelfde, over Christus. Niet als de Messias die op aarde Jeruzalem komt bevrijden, de Romeinen komt wegjagen, of de Filistijnen, of wie het maar waren. Of de Romeinen naar de Filistijnen te helpen of zo. Weet je veel, zoiets. Nee, het gaat over de Messias in de hemel. Zie? Sommigen hebben dat wel begrepen en hebben de verkeerde conclusie getrokken. En hebben gezegd, zie je wel, het gaat helemaal niet over een letterlijk koninkrijk op aarde. En zijn de wederkomst van Christus daarmee helemaal kwijtgeraakt. Dat is de gangbare opvatting in de grote denominaties van het christendom. Ik geloof absoluut niet in een letterlijke wederkomst van Christus om letterlijk een koninkrijk op aarde op te richten, letterlijk Israël te verzamelen en letterlijk zijn zetel te stellen in Jeruzalem en dan letterlijk nog een paleis, dan wel een tempel te bouwen. Geloof me niet. Want zegt men, zie je, wat gaat om een hemelse aangelegenheid? Het staat hier in Hebreeën 1 en 2. Ja, dat laatste is wel waar, maar dan sluit het andere niet uit. Hè? Dat is een hardnekkige denkfout en je bewijst het een, maar daarna heb je niet het andere tegengesproken. Hè? Dat is een van de bekende denkfouten. Maar kijk, dit schriftgedeelte, hoofdstuk 2, spreekt dan alsnog over de bediening van de Heer op aarde, namelijk dat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Ik ga niet dat schriftgedeelte bespreken, maar ik zeg er wat over. Hè. Er staat, hij is vlees en bloed deelachtig geworden. Hij zal door de dood heen te niet doen degene die het geweld is doods had. Dat is de duivel. En al dat soort dingen is allemaal gedaan. Maar je voelt de aarzeling, want het is niet anders dan dat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft uit Hebreeën 1 vers 3. En hij blijft hangen, hij blijft een beetje steken in het verhaal, hij rekt het wat op en je vraagt je af, ga nou voort man. En dan zegt hij weer in vers 16, want waarlijk 2 vers 16, hij neemt de engelen niet aan. Maar ja, dat stond natuurlijk ook al in 1 vers 4 en 5. En in 2 vers 5, u voelt de aarzeling van de apostel hopelijk. Lees het op uw gemak maar eens een keer door, dan liefst een paar keer. Dan merk je dat wel. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Ja. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Hadden we ook al gehad. En dan komt hij. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En je moet je meteen afvragen, waar haalt hij dat nou vandaan? Want dat hebben we nog nooit gelezen. Dat klopt, dat heb je nog nooit gelezen. Komt nergens anders voor, dat is Hebreeën. Alleen maar in Hebreeën. Dan op Psalm 110, vers 4, daar haalt hij dat vandaan. Zie? Opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn, implicerend dat de oud-testamentische hogepriesters naar de ordening van Aaron helemaal niet barmhartig waren en in de praktijk ook niet getrouw. Al was het maar omdat ze de rotgewoonte hadden, de gewoonte hadden om dood te gaan. Zo trouw waren ze niet. Ze bleven niet. En die verzin ik niet, want die staat natuurlijk in hoofdstuk 7, was dat toch? Langzamerhand leer ik het. Ja, hoofdstuk 7, vers 23. Die oud-testamentische priesters werden door de dood verhinderd te blijven, inhoudend dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven, dat ze als priesters, als hoge priesters in het bijzonder, juist zouden moeten blijven. Dat het ideaal is van de priester in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder. Dus ze waren niet trouw, ze verdwenen. Nee, het wordt ze toch niet kwalijk genomen. Ze konden er ook niks aan doen, dat is waar, maar er verandert er niks aan. Ze bleken onbetrouwbaar te zijn. Vlees is onbetrouwbaar, het geeft het een keer op. Zie? Maar van Christus staat dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, was de bedoeling. Dat is dus de verwijzing naar Psalm 110 vers 4. Een getrouw hoge priester in de dingen die bij God, of in de dingen bij God, of de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen, hierom heilige broeders. En dan wijkt de apostel weer van zijn verhaal af en denkt, nou gaat het komen, maar dan doet hij een paar zinnen die je zo snel helemaal niet kunt volgen. En meteen zit hij op wat je dan toch een zijspoor moet noemen, zeker achteraf gezien, en dan gaat hij in op het woord trouw. In plaats van op het woord hoge priester. Want 3 vanaf vers 1 gaat over zijn trouw. Vers 2. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zoals ook Mozes in geheel zijn huis was. En trouw was in zijn bediening. Want deze is zo voor meerdere heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. En dan denk ik, ja man, schiet eens op. Getrouw. Ja, hoge priester wil je weten. Wat is dat en waar is het op gebaseerd? Waar haalt hij dat vandaan en wat betekent dat dan? En dan gaat het eerst over zijn trouw, langzaam. En dan een heel verhaal over Israël in de woestijn, dat ook ontrouw was. En dat daardoor niet het beloofde land inging. Dat is de rest van hoofdstuk 3. En dan in vers 4 worden wij ermee gewaarschuwd. En over de rust ingaan enzovoort. En je weet gewoon niet waar die man het eigenlijk over heeft. Je weet dat hij van zijn onderwerp af is. En terugkijkend vanaf hoofdstuk 13 terugkijken, bedoel ik, stel je dat natuurlijk met groter gemak vast. Maar als je dit zo leest, moet je dat toch ook vaststellen. En ik heb alle begrip voor de man, zal zijn naam inslikken weer. Ik ben hem nog altijd dankbaar voor de uitspraak, voor de man die onverhoeds zei: Hebreeënbrief vind ik het moeilijkste boek in de Bijbel. Het is niet je schoonvader, Erwin. Maar het scheelt niet ver, geloof ik. Maar dat is weer een ander verhaal, daar hebben we het nog wel een keer over. Maar die zei dat, het is het moeilijkste boek. Ik schrok daar een beetje van en ik moet hem achteraf volkomen gelijk geven. Is het moeilijkste. Omdat je eerst die drempel over moet van dat het niet gaat over wat de Heer in het verleden tot stand gebracht heeft, maar het gaat over zijn tegenwoordige werk. En dan moet je voorbij kunnen stappen aan alle christelijke traditie. En vooral alle kerkelijke traditie. Moet je helemaal vanaf. Vanaf het idee van de gemeente, de kerk is Gods koninkrijk op aarde. En het moet gebouwd en uitgebreid worden. En dat soort dingen meer. En het kerkgebouw is het Gods huis. En wat het maar was allemaal. Je moet er allemaal aan voorbij. Inclusief dat de gemeente de bruid is trouwens. Moet je zeker. Moet je allemaal aan voorbij. Moet allemaal los. En je moet terug naar wat de Bijbel werkelijk zegt. Over wie Christus vandaag is. En wat hij vandaag doet. En inderdaad, dat maakt deel uit, of dat is feitelijk, de verborgenheid. Dat is een werk dat hij in het verborgen doet. Dus ook een werk dat niet geopenbaard is in het Oude Testament. Maar een van de manieren om het uit te leggen is deze van de Hebreeënbrief. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, officieel in de positie van hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat is natuurlijk symboliek hoor, maar daarom niet minder concreet. Zo wordt die positie genoemd. En dan is de vraag, wat doet hij dan? En dan wordt dat zo uitgelegd. Hij bedient het woord Gods. Ja, hij doet verzoening voor de zonde van zijn volk, maar niet voor die van de wereld. Voor zover hij dat gedaan heeft. Ik zei, voor zover hij dat gedaan heeft. Heeft hij dat gedaan voordat hij gezeten was aan de rechterhand Gods en doordat hij vernederd was uitermate. Maar sindsdien is hij uitermate verhoogd en doet hij wat. En voor zover hij verzoening doet, doet hij verzoening voor de zonden van zijn volk. En alleen maar van zijn volk. En hoe doet hij dat? Nou, dat weet u toch, hij reinigt, dat weet iedereen, hè? Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Dus door te spreken. En dat is het hogepriesterlijke werk. Nee, daar staat dan weer in hoofdstuk 9, maar toe maar. Hè. Maar het gaat erom dat je die gedachtegang volgt en het is inderdaad, volgens de apostel hier, een moeilijke gedachte, omdat je de drempel over moet. En niet alleen de drempel waarbij je moet voorbijgaan aan al die christelijke traditie, maar je moet ook de drempel over van een aardse positie van de gelovigen naar de hemelse positie van de gelovigen en van de aardse positie ook van Christus naar zijn hemelse positie nu. Is er dan geen aardse positie? Jawel, maar dat is pas in de toekomst. En dat is dan nog de uitwerking van de hemelse positie die voor eeuwig is. Van Christus, inclusief de gemeente. En daarmee krijg je dus de openbaring van Christus en de gemeente in heerlijkheid, in zijn wederkomst, uitgebeeld in het nederdalen van dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Hebben jullie er nog? Nou ja, meer daarover de volgende keer. Ja. Maar het is het grote onderwerp van het Nieuwe Testament, hoor. Weliswaar samengevat binnen de context van dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek en dus beperkt tot de Hebreeënbrief. Maar het onderwerp zelf, onder andere namen, vind je in heel het Nieuwe Testament terug, uiteraard. Hè? Ja. Dus meer daarover een volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, hemelse Vader, dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen omdat hij ons een hoge priester geschonken hebt die ons betaamde, die wij nodig hadden, die die ene middelaar is tussen God en de mens, en in het bijzonder die borg en middelaar is van dat nieuwe verbond, waardoor wij voor altijd met u als een levende God verbonden zijn. En wij danken u dat u ons ziet als volmaakt in hem. In hem die eenmaal in vernedering onze schuld heeft weggedaan, maar die vervolgens als de uitermate verhoogde ons vertegenwoordigt bij u, die onze voorspraak is bij de Vader, maar die ook de middelaar is waardoor uw zegeningen tot ons komen, degene in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u dat u ons de gelegenheid gaf ook vanavond weer uw woord te openen. We mogen zien hoe die enkele woorden uit het Oude Testament zo'n wijde, zo'n grootse toepassing hebben in onze tegenwoordige tijd, waarin u zich weliswaar verbergt voor de wereld, maar waarin wij u kennen als de vervuller van hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat wij tot u mogen naderen als onze heiland, als degene in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening, degene in wie wij geroepen zijn, verordineerd zijn en tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling en daarmee tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade waaruit wij mogen leven, waarin wij staan en waaruit wij al deze zegeningen mogen ontvangen. Niet op onze verdiensten, maar op de uwe. En daarom naderen we tot uw troon der genade, om u te erkennen als het hoofd van onze dienst, als degene die ons leven inhoud geeft, die onze harten vult en die ook onze handen vult, opdat wij vervuld worden zouden tot al de volheid Gods. Wij danken u dat u zich aan ons bekend maakt, dat we u leren kennen, niet omdat wij een godsbeeld maken, maar omdat u zich openbaart in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom voor deze avond en wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, opdat die in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.